En daar droomde ik over. En ik zat in een ruimte waar ik me nog aan het omkleden was. En ik trok mijn broek aan. En op dat moment kwamen er allemaal mensen binnen die bij die vergadering hoorden. Nou, dat wil je niet meemaken. En vervolgens zag ik dat er een enorme vlek in mijn broek zat. Dat gaat helemaal nergens over natuurlijk. En ik heb dat wel vaker. Dan lijkt het iets wat je meegemaakt hebt of gaat meemaken, wordt dat een soort van uitvergroot in je droom. En dan soms word je daar ook wakker van. Maar gelukkig is dat niet de waarheid. Het is niet waar. Soms hoop je dat iets de waarheid is, maar heel vaak ben je blij dat het niet de waarheid is. Of ben ik de enige? Wie hebben dat? Zijn er meer mensen die dat hebben? Ja. Oké, goed. Vandaag gaat het over de waarheid. En meestal vergeet ik te schakelen en daar gaat Manuel wel mee helpen. Maar dit keer, oh, dat is de verkeerde. Ja, deze is het. Waar kijken we naar? De race. Een paar jaar geleden op de paardenrenbaan in Rome. En daar deden we twee paarden mee. Een Amerikaans paard en een Russisch paard. Het Amerikaanse paard won. En een dag daarna, krantartikel in een Amerikaanse krant. Amerikaans paard wint belangrijke paardenrace. Russisch paard wordt laatste. In Rusland kwam er ook een artikel in de krant. Russisch paard wordt tweede in belangrijke paardenrace. Amerikaans paard wordt ene laatste. Wat is er waar? Het is allebei waar. Maar de manier waarop er geschreven wordt over dingen. De manier waarop er gesproken wordt over zaken. Maakt heel veel uit voor jouw beeldvorming. Over de manier waarop iets waar is. Waarop een feit op zich waar is. Is dat zo? Is zo. En dat niet alleen. Het heeft niet te maken alleen met de verslaggeving en de journalist. Het heeft ook te maken met je opvoeding. In wat voor nest ben je geboren? In welk land ben je geboren? Met wie ga jij om tijdens je jeugd, in je schooltijd, tijdens je studie, als je gestudeerd hebt? Met wie ga je om in je werk? En als je in een bepaalde kerk zit, zoals hier, welke leermeesters krijg je voorgeschoteld? Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus in hoeverre word je beïnvloed door dit soort zaken? En in hoeverre word je beïnvloed door wat anderen vinden? Dat heeft ook met je persoonlijkheid, je karakter te maken. Sommige mensen hebben een enorm sterke eigen mening en die laten zich totaal niet van de wijs brengen als iemand anders er anders over denkt. En anderen die denken van, oh, dat is wel waar wat hij zegt. En een dag later spreken ze die, oh, dat is ook wel waar wat hij zegt. Dus er zijn heel veel factoren die bepalen hoe je tegen dingen aankijkt. En nog iets, dit is niet echt gebeurd. Ik heb het alleen maar als voorbeeld gebruikt om eventjes ons met elkaar op te warmen. En zo zie je maar, het is ook heel gevaarlijk om zomaar alles te geloven wat er van het podium verteld wordt. Dat is gevaarlijk. En dan hoop ik niet dat jullie allemaal denken, nou, de rest zal ook wel. Dit is weer gevaarlijk wat ik doe natuurlijk. Dus ik ga proberen vandaag zoveel mogelijk de waarheid te zeggen. Als er nou dingen zijn waarvan je zegt, van, ja, maar dat klopt echt niet, kom na de dienst even naar me toe. Want ik wil altijd leren. Hè? Overigens, ik was begonnen aan dit onderwerp en ik denk, wat begin ik aan? En je houdt zoveel open eindjes over. En toch vind ik het goed om wat er in mij omgaat hierover, over dit onderwerp, om met jullie te delen. En hoe komt het allemaal? Eigenlijk is het begonnen door het hele gebeuren rondom de coronacrisis. En ik hoop dat we die nu een beetje achter de rug hebben, zo voorzichtig aan. En wat je zag gebeuren is dat de waarheid door verschillende partijen werd geclaimd. En zeker als we hier als Nederlanders in onze vrijheid worden beknot, dan lijkt dat van alles los te maken. En je zag allerlei verschillende kampen zag je ontstaan. En nu ga ik wel even kijken of ik... Ja, nou, dit bijvoorbeeld. En wat er gebeurt is eigenlijk dat er hele grote tegenstellingen in de maatschappij zichtbaar geworden zijn. Aan de ene kant een groep mensen die zei, ach, het is gewoon een onschuldig griepje. Waar gaat dit over? Er gaan meer mensen dood aan de griep dan aan dit virusje. Dus het gaat helemaal nergens over. Aan de andere kant van de bevolking nam het wel serieus en was er heel ernstig mee bezig. Er kwam een enorme discussie over, gaan we er wel, gaan we er niet vaccineren? Wat is het nut van mondkapjes? Wat is het nut van de lockdown? En wat je ook zag gebeuren, dat het nog veel verder ging. Want er ontstonden allerlei complottheorieën. Wie zit er achter het coronavirus? Bill Gates. Bill Gates is de schuld van dit alles. En je kunt je laten vaccineren, maar in dat prikje zit ook een chip. En die zorgt ervoor dat de regering jou nog beter onder controle kan houden. En passant was ook de maanlanding nooit gebeurd. Dat is allemaal in scène gezet. En de wereld wordt bestuurd door een onzichtbare elite. En natuurlijk, van alle tijden, het is de schuld van de Joden. Heel apart. Ik moest even denken aan wat er van de week in Amsterdam gebeurd is, bij het Anne Frankhuis. En dan denk ik van, waar gaan we naartoe met elkaar? Waar gaan we naartoe? En ik ben heel erg voor vrijheid van meningsuiting, begrijp mij goed. Maar het wordt allemaal zo scherp. De tegenstellingen lijken steeds groter te worden. En we leven in een tijd waarin het ook steeds makkelijker wordt om die waarheid te verbergen, te verdraaien, te verhullen. Denk bijvoorbeeld even aan photoshoppen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar er gebeuren ook hele gekke dingen mee. En het kan ook heel veel schade berokkenen. Wat je steeds meer ziet is dat echt niet meer van fake te onderscheiden is. En wat moeten we dan nog geloven? En ik denk op zich dat hele gebeuren rondom die tegenstellingen zoals we die zien gebeuren niet nieuw is. Ik denk dat er al een bepaalde onderstroom was in de maatschappij. Maar dat op het moment dat er dingen gebeuren zoals bijvoorbeeld een coronacrisis, dat dat omhoog komt en dat het zich versterkt. En dat eruit komt wat er werkelijk in zit. Als de zaken onder druk komen te staan, dan komen er hele gekke dingen uit. Je kunt het een beetje met een vulkaan vergelijken. Zolang het te slapen en bestaan leidt, is er niks aan de hand. En dan ineens gebeurt er wat. En dan is de ramp niet te overzien. En dan maakt het van alles los. En ik merk ook dat er een stuk verharding is naar elkaar toe in de maatschappij. En niet alleen buiten, hè, want wij denken snel buiten, maar ik denk ook als christenen dat het ons raakt. Ik zie het ook, als ik hier en daar de christelijke artikelen zie verschijnen, zie ik ook wel dat daar heel veel discussies zijn. Dat er heel veel verschillende meningen zijn, en dat mag ook. Maar dat het soms zo hard tegen hard gaat, dat ik denk, dit is niet de bedoeling. En of het dan gaat over asielproblematiek, of over de stikstof, maakt allemaal niet uit. En dat zijn toch ontwikkelingen, ja, die houden we toch wel constant bezig eigenlijk. En dan, ja, wat is dan waarheid? Wat is de waarheid? Is er een de waarheid? Dan gaan we straks nog even naar kijken. En grofweg gaat het vanmorgen over twee dingen. Onze worsteling met de waarheid. En waarom we het zo moeilijk vinden om eerlijk te zijn. Wat brengt het ons? En, ja, niet geheel onbelangrijk natuurlijk, wat zegt de Bijbel over de waarheid? En ik vond het wel leuk om een aantal voorbeelden bij elkaar te zoeken en te laten zien van waar we het als mensen kennelijk heel lastig vinden om de waarheid te spreken, de waarheid te doen. En dat varieert van nogal onschuldig tot best wel ernstig. En dat mag je allemaal zelf beoordelen. Ik heb er wel een mening over, maar die mag je zelf hebben. Allemaal kennelijk wel met een doel. En hier begon het. Dit stelt voor vader Isaac, die zijn zoon Jacob zegent. En ik vermoed dat op de achtergrond moeder Rebecca meekijkt. Maar dat weet ik niet zeker. Voor degenen die het verhaal niet kennen, of misschien even het geheugen opfrissen, ga ik een stukje uit Genesis voorlezen. Hij Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef hem wat van het rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met het eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed je, Esau, en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Maar dan, hoofdstuk 27. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Esau bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij. Wat wilt u mij zeggen? Vroeg Esau. Toen zei Isaac, luister, ik ben oud. Iedere dag kan voor mij de laatste zijn. Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker en je boog. Ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak het voor me klaar, zoals ik het lekker vind. En breng me dat te eten. Het zal me de kracht geven om je te zegenen voordat ik sterf. Toen pakte Rebecca kleren van haar oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze kon vinden. En die liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En over zijn handen en over zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes die ze geslacht had. Hierna overhandigde ze Jacob het smakelijke gerecht dat ze had klaargemaakt met brood erbij. En zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac, wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader. Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u van mij hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon, zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer, uw God, alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacob's stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Omdat Jacob's handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. Nou, even tot zover. Jacob sprak niet helemaal de waarheid. Eigenlijk sprak hij helemaal niet de waarheid. En geholpen door zijn moeder Isaac, door moeder Rebecca, kreeg hij toch de zegen van Isaac, waar hij feitelijk geen recht op had, maar eigenlijk ook weer wel, maar had hem uiteindelijk wel gekocht, als het ware. En dat was niet helemaal onbelangrijk. Zo'n eerstgeboorterecht betekende gewoon dat je een dubbel deel van de erfenis kreeg. En nog een aantal andere voorrechten die eraan verbonden waren. Dus het was hem wel wat waard. Even een heel ander voorbeeld. Ja, dit is heel lastig hoor. Die man op dat sterfbed daar is Leonardo da Vinci. En we praten over het jaar 1519. En de man die hem ondersteunt met zijn rechterhand is de koning van Frankrijk, koning François. Het schilderij heet ook Leonardo blaast zijn laatste adem uit. En Leonardo werkte inderdaad aan het hof van de Franse koning de laatste jaren van zijn leven. Had ik een mooi landhuis gekregen, ergens in de buurt van Orléans. En het lijkt er inderdaad op dat de koning hem tijdens zijn laatste uren ondersteunt. Alleen volgens de officiële geschiedschrijving was de koning gewoon in een van zijn paleizen in Parijs. Ongeveer 250 kilometer verderop. Het is niet helemaal waar dus, als je schilderij bekijkt. Nou, dan kun je zeggen dat is een vrij milde vorm van het verdraaien van de waarheid. En dat is ook zo. En voor de schilder is dat heel logisch. Het was gewoon zijn dagelijks brood. Die had me gewoon te doen wat hem opgedragen werd. En voor de koning gaf dat natuurlijk toch een stukje status. Ik denk dat zijn ego wel goed gestreeld heeft. Het komt heel empathisch over zo natuurlijk. Dus die had weer andere redenen om niet helemaal zorgvuldig met de waarheid om te gaan. Dan maken we nog een sprongetje in de tijd. In 1972, Klaas van Elk. Met pruik. Vertelde tegen zijn ouders dat hij naar een verjaardag was van een vriend. In werkelijkheid echter was hij op een feestje waar rijkelijk alcohol geschonken werd. En waarom deed hij dat dan? Zeggen dat hij ergens anders was. Nou, op een bepaalde leeftijd vind je gewoon dat je ouders niet alles hoeven te weten, toch? En ze zouden het waarschijnlijk ook niet goed gevonden hebben. Daarna ben ik een heel keurig leven gaan leiden. En ik heb nooit meer... En achteraf denk je, wat brengt je dat dan? Ik bedoel, mijn relatie met mijn ouders was er niet heel fantastisch. Dat gebeurt wel eens op die leeftijd. En het heeft best wel lang geduurd voordat er weer wat vertrouwen hersteld was. Ja. Oké. Deze meneer, 1982, Charles Sweetert, staatssecretaris van Defensie. Aangetreden op 5 november 1982, afgetreden 8 november 1982. 3 dagen heeft hij volgehouden. Toen kwam namelijk zijn geloofwaardigheid nogal in het geding, omdat hij zijn cv een beetje opgepoetst had. Daar stond onder andere in dat hij de titel doctorandus had. Er stond ook in dat hij luitenant in het leger was. Hij was geen luitenant, maar korporaal. Dat scheelt maar een paar strepen. En hij was ook nooit afgestudeerd aan de universiteit. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg handig. Eerst jezelf oppoetsen en daarna afgeschminkt worden. Later is hij trouwens alsnog afgestudeerd, maar hij was met vervalste papieren tot de universiteit toegelaten. Dus hij heeft in 12 jaar niet zo gek veel geleerd. En dan denk ik, waarom doe je dat dan? Wat brengt het je? De waarheid geweld aan doen. Nog een sprongetje? Dothan. Ik zie mensen lachen. Ja, het is voor het eerst dat ik geconfronteerd werd met het fenomeen tronnenleger. En voor de gemiddelde bezoeker vanmorgen, die wat minder frequent op social media zit dan onze tieners en twintigers. Wat je doet is, je maakt een groep accounts aan op social media. Je gaat lekker posten. En dan doe je alleen maar positieve berichten natuurlijk. En in dit geval heeft deze meneer dat over zichzelf gedaan, zanger. Hij wilde snel succes. Heeft ongeveer 140 nep-profielen aangemaakt. En constant positief over zichzelf geschreven. En dan komt dat uit. En op een gegeven moment werd er gevraagd van, waarom doe je dat dan? En hij zei dit. Ik was jong en onzeker. Ik had een doel voor ogen. Het was moeilijk om mijn muziek bij mensen te krijgen. Dus toen heb ik dat plan bedacht. Ik ben met wat mensen gaan zitten en die zijn dingen voor mij gaan liken en posten. Het was bedoeld als een tool om mijn carrière iets meer te starten. Het is onschuldig, maar ook weer niet, want je houdt mensen voor de gek. Nou, dat is ook zo. En voordat je dan weer een keer geloofwaardig overkomt. Deze meneer. De onbetwiste kampioen in het verspreiden van onwaarheden. Als ik aan fake news denk, dan dat is... Klein stukje statistiek. De Washington Post heeft berekend dat deze meneer Trump, in de eerste 1,5 jaar van zijn presidentschap, 1,5 jaar, 506 keer foute of misleidende beweringen heeft gedaan over buitenlands beleid. En als je alle foute beweringen die hij heeft gedaan bij elkaar optelt, komen we in dezelfde periode aan ruim 4000. Dat betekent dat hij gemiddeld 7,5 foute of misleidende beweringen per dag deed. Dat is knap. Waarover ging het dan? Over het coronavirus, over de handel, over economie, banen, de grens met Mexico, belastingen. Een man met een heel groot ego, een groot lijf ook. En een groot verlangen naar een podium. Heb ik een hekel aan deze man? Nee, hij valt wel in de categorie. Erger u niet, maar verwonder u slechts. Ja, Dat is ongelooflijk. En van de week zag ik dat 60% van de Republikeinen weer graag zou zien dat hij zich kandidaat stelt. Onvoorstelbaar. Heb ik een hekel aan Republikeinen? Nee. Heb ik een hekel aan Democraten? Ook niet. Dat is wel bijzonder. Laatste voorbeeld. Siewert van Linden. Onze grote vriend die zo'n groot hart heeft dat hij om niet ons heeft geholpen aan een hele partij mondkapjes. Die A, niet deugden en B, achteraf toch al iets winst hebben opgeleverd voor hem. Ja. Het is niet zo moeilijk, hè, om voorbeelden te vinden van waar de waarheid niet wordt gesproken of gedaan. En kijk, meestal is het al duidelijk. Hè. Mensen nemen gewoon een loopje met de waarheid. Maar het is niet altijd zo. Soms is het best lastig, ingewikkeld om te bepalen van wat is er nou waar? Wat is wel waar, wat is niet waar? Wat is goed, wat is niet goed? Moet ik me laten vaccineren of niet? Speelt nu even niet meer, maar toen wel. Wetenschappers zeggen ja, nee, massaal vaccineren is de enige oplossing. Anderen zeggen, hallo, er vallen meer doden door te vaccineren dan door niet vaccineren. Zeg het maar. En ik heb van nabij een situatie meegemaakt waarbij dit tot een behoorlijke familieillusie heeft geleid en mensen elkaar nog steeds niet aankijken. Dus heel bijzonder ook allemaal. En wat denk je van complottherapieën? Complottheorieën. Staat het nou verkeerd of zeg ik het verkeerd? Staat complottheorieën? Wordt de wereld echt bestuurd door een onzichtbare elite in feite? Ja, niemand kan bewijzen dat het zo is. Maar ik kan ook niet bewijzen dat het niet zo is. Hoe bewijs je of het wel of niet waar is? Wij geloven in God. Maar er is een heel grote groep mensen die in een andere God gelooft. En begrijp me goed, ik zie niet dat ik aan het bestaan van God twijfel of zo. Of aan de authenticiteit van de Bijbel, het gezag van de Bijbel. Maar toch, het geeft wel te denken. Bestaat de waarheid en hoe ziet die er dan uit? Ja, nou eigenlijk het enige houvast dat we hebben is toch het woord van God. En wat zegt het woord van God erover? Nou, die zagen we aankomen, hè? Dit is wat Jezus zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Nou, we kunnen stoppen. Dan weten we het. Of moeten we misschien even iets dieper graven nog. En ik ga toch met jullie terug naar het Oude Testament. En daar komt het woord waarheid ongeveer 50 keer voor, waarvan 17 keer in de psalmen. En in het Hebreeuws betekent het ongeveer dit. Emet. Waarheid, zekerheid, waard om vertrouwd te worden, eerlijkheid, oprechtheid, werkelijkheid. Een beetje alomvattend begrip. En ik werd geraakt door een psalm die ik ook in dit verband heel mooi vind passen. Hij is geschreven waarschijnlijk door David toen hij op de vlucht was voor Absalom. En dat is psalm 43. En die gaan we lezen. Verschaf mij recht, o God. Vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht? Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. En voor vandaag is het natuurlijk duidelijk, Boas is vers 3, waarin David aan God vraagt, zend uw licht en uw waarheid. En als je even kijkt naar de omstandigheden waarin hij op dat moment verkeerde, Dan was het de vlucht voor zijn zoon Absalom. Absalom die zichzelf tot koning had uitgeroepen. En met een legertje van 12.000 man op jacht was naar zijn vader David. David, de rechtmatige koning. En met het doel om hem te doden. Als je het nog eens na wilt lezen, dan staat dat hele verhaal beschreven in 2 Samuel. Hoofdstuk 15 tot 17. En dan schrijft David het lied. En dan denk ik, wat moet hij gedacht hebben toen hij het lied opschreef? Het ging zelfs zo ver dat hij zich afvroeg of God hem afgewezen had. Was God nogal met hem? En ik kan me eens voorstellen dat hij heel erg aan zichzelf getwijfeld heeft. Had hij wat fout gedaan? In zijn relatie met zijn zoon Absalom? Was er iets misgegaan met in de opvoeding? We weten het niet. En in zijn twijfel, zijn onzekerheid en misschien ook wel angst, gaat hij toch op zoek naar God en schrijft hij dit. Licht en waarheid. Dat is wat hij hem vraagt. Dat heeft hij nodig. Licht en waarheid. Ik weet niet of hij het gevonden heeft op dat moment. We weten wel dat Absalom op een hele trieste manier aan zijn einde gekomen is. En David daar heel erg verdrietig over was toch. Ondanks het feit dat zijn zonen wilden doden. Licht en waarheid. Laten we ook even kijken nog naar het woord licht. Hebreeuws or. Daglicht, helderheid, klaarheid, geluk. Hij zocht naar de waarheid en hij wilde helderheid. Hij wilde licht. Zodat hij weer kon zien welke weg hij moest gaan. Wat God met hem voor had. En datzelfde woord or, dat komen we trouwens ook tegen in Jesaja, waarin hij Jesaja profeteert over de komst van onze Heer Jezus. En als hij zegt, het volk wat in duisternis ronddoelt, rondolt, ziet een schitterend licht. Precies hetzelfde woord. Nou, dat bruggetje had ik even nodig om toch weer naar de Heer Jezus terug te gaan. Als hij zelf zegt dat hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt ook dat hij het licht van de wereld is. Hij zegt natuurlijk heel veel over zichzelf. Dat is allemaal heel mooi. Maar dan wil ik ook graag voor mezelf erachter komen, hoe kan ik dit nu praktisch toepassen? Hoe werkt dat dan in mijn leven? Want het is mooi om zo'n tekst te citeren en een totje te nemen. Maar hoe werkt dat dan? Ken ik de waarheid? Doe ik de waarheid? Spreek ik de waarheid? En dan kunnen we natuurlijk heel veel leren van hoe Jezus leefde. Hoe deed hij dat dan? Sprak hij de waarheid? Heeft hij waargemaakt wat hij heeft gezegd? Ja. Alleen als we vanmorgen al die teksten erbij gaan zoeken, dan zitten we hier om 1 uur nog. Dat gaan we niet doen, dus dat is huiswerk. Laten we eventjes bij de kern blijven. De waarheid kennen en doen. En dat is ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld. In het begin heb ik ook gezegd, hè, we ervaren vaak als waarheid iets wat we geleerd hebben toen we jong waren. Onder invloed van degene die om ons heen waren, onze opvoeding. Wie zijn onze leermeesters? En de waarheid zoals ik die ken. Zoals jij die kent, zoals u die kent. Jouw waarheid, uw waarheid. Is dat ook zijn waarheid? Heeft God zijn waarheid al gezonden? Heb je hem gevraagd? En zo ja, leef je er ook naar? Ik heb het antwoord niet, hè? Maar ik besef wel dat als ik het allemaal alleen zou moeten doen, dan zou er niet zo gek veel van terechtkomen. Het is mooi dat we weten dat Jezus onze voorbeeld geweest is, heeft laten zien hoe het werkt allemaal. En tegelijkertijd, toen hij na zijn opstanding terugging naar zijn vader, heeft hij ons ook iets heel moois achtergelaten. eerst aan zijn eigen volgelingen. Hij heeft gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken. Hij zal zeggen wat hij hoort. En jullie bekendmaken wat komen gaat. Diezelfde geest is nog steeds. Hij woont in mij. Ik hoop ook in jou, in u. En ik heb hem keihard nodig. Ik heb hem zo hard nodig. Ik heb van mezelf niet de wijsheid in pacht. Ik heb ook niet de waarheid in pacht. Ik heb geen antwoord op vragen. Het houdt me ook best wel klein en ik denk dat het goed is. En ik vraag mezelf regelmatig af, hè, ben ik nou bereid om te accepteren dat mijn waarheid, voor wat die waard is, niet ieders waarheid is? Zijn wij bereid om dat te accepteren? Ben ik bereid om van een ander te leren? En ik wil mezelf uitdagen elke keer weer. En vandaag jullie ook. Tot een stukje zelfreflectie. Het zou mooi zijn als we niet achter onze muurtjes blijven zitten. Stenen gooien naar de overkant. Dat doen we natuurlijk niet. Maar misschien stiekem toch wel. Waar die ander zit. Met zijn beeld van de waarheid. Open eindjes vandaag, ja. Genoeg stof om na te denken. Ik hoop van wel. Ik wil 10 vragen naar voren te komen. We gaan afsluiten. Laat een tijd van overdenking nemen. Laat God uit je hart spreken. We gaan bidden. Vader, we danken u voor uw tegenwoordigheid. We danken u dat uw Zoon naar deze wereld gezonden heeft, Heer. Omdat we verlost zouden worden van onze zonden. Vrij zouden zijn. We danken u, Heer, dat u uw Geest gezonden heeft. Die ons wil leiden in de volle waarheid. U te kennen en te begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten. Ik bid, Heer, dat we open zijn naar u toe, te luisteren naar u, te ontdekken wie u bent, wat u allemaal wilt met ons in ons leven. Dat u de goede dingen in ons hart bewerkt, Heer. Want dat we open naar elkaar zullen zijn, bereid om te leren elkaar tot zegen te zijn. We danken u, Heer. Bent een goede God.